Heeft in de jaren 700, 742 ongeveer, is het begin van zijn optreden, tot ongeveer de jaren 700. Ongeveer 50 jaar is hij profeet geweest. 50 jaar lang heeft hij opgetreden. En hij was een tijdgenoot van Jesaja en van Hosea ook. En als u Jesaja gaat lezen, dan gaat u de profeet Micha heel goed begrijpen. Want er zijn heel veel overeenkomsten. Er is eigenlijk een verdeling in drie stukken van Micha. Je hebt Micha 1, waar staat luister. Dan Micha 3, staat nog een keer luister. En in Micha 6 nog een keer. En we gaan samen drie keer luisteren, samen met naar datgene wat de profeet Micha tot ons te zeggen heeft. We gaan lezen hoofdstuk 1 van Micha. Het eerste hoofdstuk. Vers 1 tot 6. En daar spreekt Micha tot Samaria. Het woord van de Heere dat kwam tot Micha uit Moreset in de dagen van Jotam, Achas en Jehizkia, de koningen van Juda, en die hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem. Luister, volken, allemaal, sla er acht op aarde met al wat u bevat. En laat de Heere, Heere getuige tegen u zijn, de Heere uit zijn heilige tempel. Want zie, de Heere komt uit zijn woonplaats. Hij daalt af en treedt op de hoogten van de aarde. De bergen smelten onder hem weg, de dalen splijten als was voor het vuur, als water dat langs een helling vloeit. Dit alles is om de overtreding van Jacob en om de zonden van het huis van Israël. Wat is de overtreding van Jacob? Is het niet Samaria? En wat zijn de offerhoogten van Juda? Is het niet Jeruzalem? Daarom maak ik van Samaria een puinhoop in het veld, een plek voor het planten van een wijngaard. Ik stort haar stenen in het dal en haar fundamenten leg ik bloot. En al haar beelden worden verbrijzeld. En al haar hoerenloon wordt met vuur verbrand. Van al haar afgoden maak ik een woestenij, want met hoerenloon heeft zij het bijeengebracht, en tot hoerenloon keer zij terug. U hebt wellicht al gehoord van Blaise Pascal. Blaise Pascal was een natuurkundige, een wiskundige ook, uit Frankrijk. Een filosoof ook, een christelijk filosoof, een theoloog, en hij wordt ook een apologeet genoemd. Apologeet is iemand die het geloof verdedigt. Een bijzondere man. Een bijzonder man die eigenlijk heeft aangetoond dat wetenschap en geloof perfect samengaan. Hij leefde in de jaren 1600, lange tijd geleden, en toen was er nog niet zo'n tegenspraak tussen wetenschap en geloof. En veel wetenschappers geloofden werkelijk dat God God is, dat hij de schepper is. Ook nu nog hebben we mensen die daarin geloven. Nu, Blaise Pascal heeft eigenlijk met klem aangetoond en gezegd van kijk, het menselijk denkvermogen, de reden van de mens, heeft haar grenzen, sowieso. Er zijn grenzen aan. En zij moet buigen voor de werkelijkheid die door God gegeven is. En ik denk, daar moeten wij terug naartoe. En ook vanmorgen moeten we daar terug naartoe. Ons eigen menselijk denkvermogen is beperkt. En wij moeten Gods openbaring hebben. En we gaan vanmorgen ook iets lezen van Gods openbaring. Blaise Pascal heeft ook het volgende gezegd. En dat is eigenlijk ons thema van deze morgen, vanuit ook Micha. Alleen wie God ernstig zoekt met een nederig hart, die zal hem ontdekken. Wie God ernstig zoekt met een nederig hart, zal hem ontdekken. Dat is mijn gebed voor deze morgen, dat we misschien opnieuw God mogen ontdekken. Of misschien voor de eerste keer werkelijk mogen zien wie God is. En dat is ook wat Micha moest brengen aan het volk. deze boodschap. We gaan kijken. Hoofdstuk 1 is een oordeel over Samaria. Samaria was de hoofdstad van het noorden. U weet, na de eerste drie koningen is het land gesplitst. Het noorden, Israël genoemd. Het zuiden, Juda genoemd. En er komt een oordeel over Samaria, over het noorden. Maar straks ook een oordeel over het zuiden, over Jeruzalem, over Juda. We hebben het gelezen in vers 6. Een voorspelling van de verwoesting van Samaria. Is ook gebeurd 20 jaar later. Nog tijdens het leven van de profeet. In 722 is Samaria verwoest door de Assyriërs. Maar Jeruzalem dacht, het zuiden dacht, wij zijn wel veilig. Maar kijk eens wat er staat in vers 9. De wonde van Samaria is ongeneeslijk, want zij reikt tot aan Juda. Zij raakt tot aan de poort van mijn volk, tot aan Jeruzalem. Dat is wat Micha zegt. En we zien het gebeuren, inderdaad. In 586, een hele tijd later, wordt ook Jeruzalem verwoest door Babel. Het volk in het zuiden werd niet wakker. Ze bleven maar doorgaan met hun levensstijl, die tegen God inging. Men heeft zich niet vernederd voor God. En dat is wat de Heer vroeg aan het volk. De vraag is, hoe is dat in ons leven? God spreekt heel dikwijls tot ons. God schudt ons als het ware wakker door dingen te laten gebeuren in ons leven. Door met zijn woord tot ons te spreken. Als we in gebed gaan, kan Gods geest ons dingen duidelijk maken. Misschien ben je nog geen christen. Misschien heb je nog nooit een keuze gemaakt. En heb je nog nooit gezegd, ja, ik wil echt met God leven. Je leven kan vandaag voorbij zijn. Je kunt vanavond sterven. Ons leven kan zo voorbij zijn. Zijn we klaar dan om te sterven en om God te ontmoeten? Misschien zeg je wel, ja, ik ben christen. Of je denkt het. Je denkt, ik ben christen. En dan zeg je, ja, ik heb vergeving gevraagd. Ik heb vergeving gevraagd voor mijn zonde. En je denkt, dat is voldoende. Je zegt, Jezus is mijn verlosser. Maar de Bijbel spreekt er ook over dat Jezus onze Heer moet zijn. Dat Hij werkelijk ons leven helemaal moet beheersen. Dat Hij de baas is in ons leven. De vraag is vanmorgen, leven wij in gehoorzaamheid aan God? Leven we werkelijk met God? Of blijven we maar doorgaan met een levensstijl die hem helemaal niet welgevallig is? Heb je verborgen zonden in je leven? En misschien wil je er gewoon niet mee stoppen. En wil je blijven doorgaan? Heb je een dubbel leven? En wat kan die zonde trekken? Kent u dat in uw leven? Dat de zonde trekt. Dat u verleid wordt en dat u toegeeft. Misschien worstel je wel met jaloersheid, met hoogmoed, met hebzucht, met gierigheid, met seksuele zonden. Ben je verslaafd aan alcohol, aan porno? Hoe is het in je leven? Heb je er komaf mee gemaakt? Heb je gezegd, stop, ik wil met Gods kracht stoppen? En je voelt je dan ellendig, want je blijft maar doorgaan met die zonde. Je voelt je verscheurd van binnen. Je bent verlamd en je bent eigenlijk geestelijk dood. Maar je beseft ook Gods oordeel komt. En hoe zal jij voor hem komen te staan? Als we blijven doorgaan met ernstige zonden, dan zullen we de hemel niet binnengaan. Kijk maar wat Paulus zegt in Galaten hoofdstuk 5. We gaan de tekst lezen. Galaten 5, vers 19. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, dat betekent wie dergelijke dingen blijven doen in zijn leven, er geen komaf mee maken, niet bereid zijn om zonde stop te zetten, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Het is een zeer ernstig woord die Paulus hier neerschrijft. En zijn woord ook voor ons vandaag. Als wij niet met zonde stoppen in ons leven, dan zegt Paulus, dan zullen we het koninkrijk van God niet beërven. God zegt dat tot ons, ook vandaag. Deze week hadden we een gesprek thuis met de kinderen en het ging erover van, ja, wie zal er in de hemel zijn? Ik heb toen ook gezegd, we zullen schrikken wie wel in de hemel is. En we zullen ook schrikken wie er niet is. We zullen denken, er zijn mensen waarvan we gedacht hebben, die zullen zeker in de hemel zijn. En ze zullen er niet zijn. En van anderen zullen we het nooit gedacht hebben. En ze zullen er wel zijn. God kent de harten. God weet wie werkelijk tot bekering is gekomen. God weet wie tot wedergeboorte is gekomen. God weet wie met hem leven. In ootmoed, in nederigheid. En dat is de boodschap van Micha deze morgen. Wil jij verlost worden van die banden van de zonde? Wil je werkelijk met God leven? Wil je in de vrijheid komen? Jezus zegt, als de Zoon van God je vrij heeft gemaakt, zul je werkelijk vrij zijn. De vrijheid ligt in Jezus, in niemand anders. Dan moet je met een nederig hart tot God komen. Dan moet je je zonde belijden. En met schuldbelijdenis komen tot je hemelse Vader. En dan mogen we, net als een verloren zoon, thuiskomen. De verloren zoon zei ook, Vader, ik heb gezondigd. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. En de vader was zo blij. En hij omarmde hem. En hij zei, je bent mijn zoon. En nu is er een groot feest. Want je was dood en je bent teruglevend. En zo is het ook als wij terug tot God komen. Na misschien maanden en jaren met zonde geworsteld te hebben. Wat een geweldig moment. Als we mogen thuiskomen. Als een verloren zoon. En ik hoop dat van harte. En ik bid dat we allemaal inderdaad die ervaring zullen hebben. Dat we bij God de Vader thuiskomen. En ons leven helemaal aan hem overgeven. We gaan naar hoofdstuk 3 van Micha. Opnieuw luister. Laat ons kijken. Hoofdstuk 3, vers 1. En daar staat, toen zei ik, luister toch, hoofden van Jacob en leiders van het huis van Israël. Behoort u niet het recht te kennen? En dan gaat het zo verder. Luister toch. Het gaat hier een woord gericht tot de hoofden van Jacob, dat wil zeggen diegenen die leiding geven. De leiders van het huis van Israël. Het gaat om een woord tot de leiders, tot de profeten, tot de priesters, die het volk moeten leiden. Een ernstig woord voor zij die leiding geven. Ook leiders kunnen de indruk geven dat ze met God leven, en toch niet met God leven. Ze kunnen het evangelie verkondigen, ze kunnen spreken over wie God is, en toch niet met hem leven. Leiders kunnen in een hypocriet leven leven. Nu, we hebben allemaal op een of andere manier soms een leidende functie. Zij het in de zondagschool, zij het op een andere manier als je leiding geeft in de gemeente. Maar toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik ook, we hebben allemaal een voorbeeldfunctie naar onze kinderen toe, als we kinderen hebben. Hoe zijn we in onze gezinnen? Elke dag geven we daar eigenlijk leiding aan onze kinderen. Hoe zijn we in onze gezinnen? Onze kinderen weten precies hoe we met God leven. Voor hen kunnen we niks verbergen. Ze zien het gewoon. We moeten daar niks verbergen. Hoe zien de kinderen dat we omgaan met onze partner? Hoe spreken we met onze partner? Hoe gaan we om als er spanning is? Vergeven we onze partner als er wat geweest is? Hoe reageren we op bepaalde situaties? Hoe reageren we op onze kinderen? Zijn we dan ook echt en leven we echt met God? Een ernstig woord over al wie leiding geeft, op gelijk welk niveau. En we zien dat ook bij de fariseeën. En Jezus heeft een heel, heel ernstig woord tot hen. Ze hielden uiterlijk de wet, maar hun hart was ver van God. Laat ons kijken, Matteüs 23. Daar staat, wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want ge gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ook gij van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt ge vol huichelarij en wetsverachting. Wit gekalkte graven. Hoe is het in ons leven? Leven we echt met God? Of is het alleen maar uiterlijk vertoon voor de mensen? Om door de mensen geprezen te worden, net zoals bij de fariseeën? Of leven we werkelijk met God? Zijn we eerlijk of zijn we huichelaars? Onderzoek jezelf. Het heeft voor God geen enkele waarde als wij uiterlijk leven als christen, maar eigenlijk hypocriet zijn. Als ons leven moreel bankroet is, ethisch bankroet is. Als er niks van overschiet als we voor God komen te staan. God verlangt naar reine levens, reine gedachten. Daar verlangt God naar, een rein leven. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God. God houdt niet van uiterlijk vertoon. Daar heeft hij niks mee te doen. Hij kijkt naar het hart. Is ons hart rein? Is ons hart werkelijk op hem afgestemd? Dat is de boodschap van Micha. Geen uiterlijke show, maar een innerlijk leven met God. Een nederig hart. Een hart dat wandelt met God. En dan te midden van die oordelen, hoofdstuk 4 en 5. Ik dacht, waarom staat dat daar nu zo tussen? Plots begint Micha over de heerlijkheid van Jeruzalem. In hoofdstuk 4. Over de toekomst van Jeruzalem. Waar staat dat alle heidenvolken zullen opgaan naar de berg van de Heer. Dat betekent, Jeruzalem zal werkelijk het centrum zijn van de wereld. We spreken over de toekomst. Te midden van die oordelen spreekt Micha daarover, om te zeggen, er is hoop. Eens zal de hele wereld onder de heerschappij van God staan. Er is hoop voor Jeruzalem, die nu in het oordeel valt, in de tijd van Micha. Maar ook, en dat is het mooie, heel persoonlijk. Een tekst die we heel goed kennen, Micha 5. We gaan hem samen lezen. Is te mooi om hem over te slaan. Micha 5, vers 1 tot 4. En daar lezen we, en gij Bethlehem Ephrata. Als u die woorden hoort, dan weten we al waar het over gaat. Staat te midden van de oordelen. Al zijt gij klein onder de geslachten van Juda. En inderdaad, Bethlehem is een klein plaatsje naast Jeruzalem. O, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn. Over Israël, en wiens oorsprong is van ouds van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel van zijn broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal hij staan en hen wijden in de kracht van de Heer, in de majesteit van de naam des Heeren van zijn God. En ze zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En dan het begin van vers 4. En hij zal vrede zijn. En we weten over wie het gaat. Het gaat over de Heer Jezus. 700 jaar voor zijn geboorte wordt zijn geboorteplaats exact aangeduid. Bethlehem. In de landstreek Efrata. Daar is onze verlosser geboren. Er is hoop te midden van oordeel. Er is vanmorgen ook hoop als wij tot God komen. Als een verloren zoon. We hebben gelezen, hij zal vrede zijn. Vrede, verzoening met God. Dat is wat we nodig hebben. Jezus zegt zelf in Johannes 14, vers 27, mijn vrede laat ik u. Verlang jij ook naar die vrede? Juist als je een huichelaar voelt, juist als je een huichelaar bent, verlang je dan naar reinheid en naar vrede met God. Dan zou ik zeggen vanmorgen, kom dan in het reine met God. Wacht niet langer. Beleid je zonde. Beleid je hypocriet leven. En roep tot God. We hebben soms de indruk in ons leven dat we maar moeten blijven doorgaan. En dat we als het ware, en daar spreekt Micha straks over, offers moeten brengen. Dat we maar, ja, laat ons maar naar de kerk gaan, dat is goed. Laat ons maar geld geven aan de kerk, dat is goed. Laat ons maar bidden, dat is goed. En dat zijn inderdaad allemaal op zich goede dingen. Maar als dat alleen maar ons christen zijn is, die uiterlijke dingen, als er geen hart is dat toegewijd is aan God, dan hebben die offers helemaal geen waarde. Daar heeft Micha ook een boodschap over. Hoofdstuk 6. De derde keer dat Micha zegt, luister. Een oordeel over het volk wordt daar genoemd. Hoofdstuk 6, vers 1. Hoor toch wat de Heere zegt. Sta op. Treed als aanklager op ten aanhoren van de bergen en laat de heuvelen uw stem vernemen. Dan vers 2 lezen we nog. Hoort gij bergen, de aanklacht des Heren, ook gij onwrikbare grondvesten der aarde. Want de Heere heeft een aanklacht tegen zijn volk en met Israël wil hij een rechtsgeding aangaan. En we lezen nog vers 6 tot en met 8. Waarmee zal ik de Heere tegemoet treden en mij buigen voor God in den hoge? En nu komt het, de offers. Zal ik hem tegemoet treden met brandofferen, met eenjarige kalveren? Zal de Heere welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde van mijn ziel? En nu het sleutelvers in Micha. Onthoud dit vers, want daar gaat het om in Micha. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig nederig te wandelen met uw God. Daar gaat het om in Micha. Offers brengen. Er was ook iemand die offers bracht. Saul bracht ook offers. En we lezen in 1 Samuel 15. Schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee. Gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Weerspannigheid is even erg als toverij. En eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. Weerspannig zijn tegenover God is even erg als toverij, als afgodendienst. Eigenzinnigheid ook. Onze eigen weg willen gaan, vindt God verschrikkelijk. God wil graag dat we aan hem gehoorzaam zijn. We gaan terug naar vers 8 van Micha 6, ons sleutelvers. Dit is wat God vraagt. Recht doen, ootmoedig wandelen met hem en getrouwheid lief hebben. Laat ons kijken. Het eerste is het recht doen. We willen eigenlijk zeggen rechtvaardig zijn, rechtvaardig leven, eerlijk zijn, juist handelen in ons leven naar andere mensen toe. actief opkomen ook voor zij die onrechtvaardig behandeld worden. Ons daarvoor inzetten. En dat kan zijn in je onmiddellijke omgeving, maar het kan eigenlijk ook heel ver weg zijn. Denk aan de koffieplantages. Denk aan daar waar chocolade of cacaobonen worden verbouwd. Denk aan de landen waar kledij wordt gemaakt aan zeer lage prijzen, in onmenselijke omstandigheden. Moeten we daar ook niet iets mee doen? We zien eigenlijk de laatste jaren dat ook in grootwarenhuizen, dat er heel veel fairtrade producten binnenkomen, toch verschillende. En je ziet dat er toch iets aan het veranderen is dan, ook op dat punt. En moeten we juist niet die fairtrade gaan kopen, omdat we weten, deze mensen krijgen een menswaardig loon, worden niet uitgebuit. Is dat ook niet wat Micha bedoelt met recht doen? Ook op afstand, niet alleen in onze onmiddellijke omgeving. En dan kost het misschien net iets meer uit onze portemonnee, maar we geven wel een eerlijk loon aan mensen, waardoor ze hun gezin kunnen onderhouden, waardoor ze kunnen leven, waardoor ze tenminste eten op tafel hebben. Dat is ook recht doen. Dat is ook wat God vraagt van ons als christen, om daar een voorbeeld in te zijn. En dan een tweede iets. Getrouwheid liefhebben. Trouw zijn naar God toe. En trouw zijn naar mensen toe. Dat is wat God vraagt. En dan ootmoedig wandelen met God. Nederigheid. In nederigheid wandelen met hem. Geen hoogmoed, geen egoïsme, geen zelfzucht. Niet op onszelf gericht zijn. Maar zoals er staat in Jacobus, verneder u voor de Heere. Dan zal hij u verhogen. Dat is wat God zegt. Verneder je voor mij, dan zal ik je verhogen. Laat ons het voorbeeld van Jezus volgen. En we weten, hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot aan de dood van het kruis. Die weg is Jezus gegaan. Een weg van nederigheid. Hij is niet in een paleis geboren, hij is niet in rijkdom geboren. Is in armoede geboren en heeft een leven van armoede gekend. Hij had geen steen om zijn hoofd op te leggen. Is die weg gegaan en is gehoorzaam gebleven tot aan de dood van het kruis. Daar heeft hij zijn leven afgelegd. Terwijl we avondmaal aan het vieren was ik in gedachten aan het gaan naar het kruis waar Jezus is gestorven. Ja, tot aan dat offer is hij gegaan. Op een verschrikkelijke manier heeft hij geleden. Wat heeft Jezus zelf gezegd in Matteüs 23? Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal door God verhoogd worden. We moeten eer van God ontvangen, niet eer van mensen. We moeten onszelf niet verhogen. Wat heeft Blaise Pascal gezegd? Alleen wie God ernstig zoekt, met een nederig hart, zal hem ontdekken. Daar gaat het om. Nederigheid. Nederig wandelen met God heeft ook een uitwerking op je manier van omgaan met elkaar. Laat ons kijken, 1 Petrus hoofdstuk 5, het tweede gedeelte. In de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Wij moeten de minste willen zijn. Wilt u de minste zijn? Wilt u er zijn voor anderen, om anderen te dienen? God keert zich tegen hoogmoedigen. Hij schenkt genade aan wie nederig is. In Filippenzen 2 staat er, acht de ander uitnemender dan jezelf, belangrijker dan jezelf. En ik wil u uitnodigen om vanavond, als u kunt, te luisteren naar Radio 5. Er is net een boodschap, heb ik gezien, over dit thema. Elke zondagavond trouwens is er een boodschap van Arie van der Veer van de EO. En u kunt het ook via internet beluisteren uiteraard. En het thema vanavond is, hij moet groter worden. Ik moet kleiner worden. Een heel passende boodschap bij datgene wat Micha zegt tot ons vanmorgen. En daarom een stimulans om te luisteren. En misschien wordt het wel een gewoonte elke zondagavond, een kwartiertje, 10 minuten, een kwartier. Korte boodschap om de week in te stappen. Gods boodschap is via zijn profeten heel dikwijls hetzelfde. En ook heel duidelijk. Het is een boodschap over zonde. God kan geen zonde zien. Hij wil die zonde vergeven. Maar als hij die zonde niet kan vergeven, omdat wij dat niet vragen, komt er oordeel, komt er verbanning van het volk. Maar er is ook een boodschap van herstel, hebben we ook gelezen. Micha 4 en 5. Als wij onze zonde belijden, komt er herstel. En dan is er ook de aankondiging van de komst van de Messias, heel dikwijls. Ook in Jesaja zie je dat. En ook hier in Micha. De profeet Micha noemt in één adem recht doen, trouw zijn, nederig leven. Dat is wat God van ons verlangt. En deze drie dingen horen eigenlijk bij elkaar. En zo mogen we leven, in verbinding met God en met andere mensen. En ik hoop en ik bid dat je dan opnieuw de Heer mag ontdekken in je leven. Dat je opnieuw mag zeggen, ja Heer, hier ben ik. Ik ben afgedwaald van u, maar ik wil opnieuw met u leven. Ik wil opnieuw een leven hebben, heel dicht bij u. En dan, ja dan gaat God dingen doen in ons leven. Dan gaan we zijn zegen zien. Dan gaan we werkelijk met hem leven. Ik stel voor dat we een moment hebben van stilgebed. En dat we onszelf onderzoeken voor God. Met datgene wat we gehoord hebben. Dat we belijden wat we te belijden hebben. En dat we met hem stappen mogen zetten. Dat we mogen zeggen, ja Heer, ik wijd mij opnieuw aan u toe. Ik wil mijn leven opnieuw in uw dienst stellen. Laten we een moment hebben van stilgebed. Vader, we danken u voor het woord uit Micha. Heer, een heel ernstig woord dat Micha moest spreken tot het volk. Maar Heer, ook uw woord komt vanmorgen tot ons en u roept ons op tot heiligheid, tot verontmoediging, tot belijdenis van zonde. Zodat niet het oordeel over ons komt, maar dat we mogen weten als we met u leven, dat aan uw zegen komt. En dat dan overvloed van leven komt. Zoals u, Heer Jezus, ook hebt gezegd. En dat we dan ook werkelijk vrij mogen zijn. Niet gebonden aan zonde. Niet gebonden aan slavernij. Maar werkelijk vrij zijn. Omdat u, Heer Jezus, ons vrij maakt. Heer, we bidden dat u ons wilt helpen. Om u te zoeken in ons leven. Vader, help ons om tijd met u door te brengen. Help ons om uw woord te lezen. Help ons om tijd te nemen voor gebed. Heer, we bidden dat u ons wilt helpen om werkelijk u te zoeken. Niet oppervlakkig met u te leven, ook niet hypocriet of wat dan ook, maar Heer, werkelijk een leven dat u toegewijd is. Heer, dank u wel voor de boodschap van hoop die ook weer klinkt in Micha. Een boodschap van de aankondiging van de Verlosser. En we danken u dat we deze Verlosser ook mogen kennen, de Heer Jezus. We danken u voor vergeving. We danken u voor het eeuwig leven. We danken u voor de genade die u in ons leven wilt uitgieten. Maar Heer, help ons om daar ernstig mee om te gaan. We danken u. We danken u voor de boodschap en we danken u dat u verder wilt werken, Heer, met uw woord in ons leven. Raak ons aan met uw geest. We hebben u zo nodig, Heer. We roepen tot u. We bidden om uw genade. In Jezus' naam. Amen.
Inderdaad, drie zaken die moeten bijblijven, moeten recht blijven, trouw blijven aan God en nederig zijn. Als we die drie zaken al kunnen leren doen deze week, denk ik dat we heel eind verder komen. Ik heb ook een gepast lied ervoor, Hosanna. Laten we de Heere nog eens verhogen met de laatste lied, 785. Laten we allemaal recht staan ook met ons lied, Heer.
Kraft om op te staan.
af te sluiten, laten we samen nog eens bidden. En een keer terug naar de tekst die ik in het begin had gelezen. De tekst die Jezus ons had gezegd net voordat hij was gegaan. Hij zei van, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar hij ziet mij en ik leef en hij zult leven. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn vader ben. En gij in mij en ik in u. Vader, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel dat we hier samen mochten zijn. Dank u wel voor het woord dat u ons heeft doorgegeven. Een boodschap die we echt nauw nemen deze week. We vragen u echt dat u ons ook deze week leert om dichter bij u te komen. Dat we ook recht mogen doen. Dat we recht mogen doen tegenover u, tegenover de mensen rondom ons. We vragen u dat we trouw mogen zijn. Want we willen trouw zijn. Trouw zijn tegenover u en tegenover de mensen rondom ons. En vooral Vader.